My hospital stay would have cost $25,000, but with VA healthcare, it's free.
My education would have cost $42,000, but with VA benefits, my books, tuition, and housing are all covered.
The down payment for my home would have been $74,000, but with my VA home loan, my down payment was zero. My service was then. My benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Zo, Yuri, hoe klinkt dat?
Dat klonk een beetje als een pak kaarten wat je wel eens, weet je wel, zo in elkaar flanst als je verwacht een royal flush in je handen te krijgen als je een potje poker speelt of van het klaverjassen bent.
Nou, ik ga je zeggen, het is nog iets veel moois. Ik ga hem even laten zien op de webcam. Dus voor de kijkers van deze podcast, we hebben hem. Nummer 1. En dit is zelfs
de
allereerste editie, is mij verteld. Right Magazine, ons eigen tijdschrift, is vandaag echt van de drukker gerold en meteen naar ons gebracht. Althans, naar mij. Jij moet nog even wachten dat hij in aanbeland komt. Maar ja, kijk eens wat een beauty het is geworden. Hij is een heel stukje dikker geworden dan ik dacht. Hè? 188 pagina's. Ik vind dat lastig te visualiseren hoe dik dat was. Ik ben van de week zelfs nog even naar de drukkerij gelopen of gegaan, bezocht. En daar kon je wel zien waar ongeveer de vouw zou zitten. En toen dacht ik al van, dit wordt een flinke joekel. Maar als je hem dan helemaal af in handen hebt, dan... Nou, toen zag ik pas eigenlijk echt hoe dik die is geworden. En nou, ik denk dat we wel... Ik ben er zo trots op als een kind.
Nee, je stijgt nog net niet op, maar...
Nou, dit is natuurlijk ook de reden dat we er een tijdje uit zijn geweest. Eén van de redenen dat we een tijdje die podcast niet hebben gemaakt. Want, onderschat hebben we het niet. Maar dat het een bakwerk is, daar zijn we eigenlijk met z'n allen al achter gekomen.
Ja.
Maar het is ook niet voor niks geweest, want het is... Natuurlijk vinden wij het een heel mooi magazine geworden. Ik ben vooral heel blij dat we het straks kunnen gaan delen. Dus het ligt volgende week bij iedereen die het besteld heeft op de mat. En dan komt het ook naar aanbeland naar jou toe.
Ja.
Super tof. We hebben gewoon ons eigen magazine.
Ja, en ik vind het vooral ook wel leuk, want hè, ik heb natuurlijk ook een aantal bijdragers in het, aan het magazine gehad. Wij hebben natuurlijk ook al de digitale versie kunnen inzien. Ik heb dat bewust niet gedaan. Als je hem dan al helemaal leest en hij valt hier fysiek op de mat, ga ik hem toch niet nog een keer lezen. Dus ik heb mezelf voorgenomen, en dat gaat tot nu toe ook heel goed, om niet de digitale versie te bekijken en gewoon me te laten verrassen volgende week. Ik zag wel op Twitter al een aantal screenshots voorbij zien komen van iemand die hem al gezien had. Onze gerenommeerde collega Jeroen Toet. En die had al even op de klakson gedrukt van de jongens, hij is er. Dus ik heb al wel een beetje wat gezien, een beetje sneak peeks. Maar voor de rest laat ik me vooral verrassen. En ik ben erg benieuwd naar een aantal verhalen die erin staan.
Ja, Jeroen die kwam al eventjes buurt op kantoor om te kijken of hij al binnen was. Dat was hij toen nog niet. Maar hij bleef lang genoeg hangen totdat ik wel dat verlossende telefoontje kreeg dat de mevrouw die ze kwam bezorgen beneden stond. Dus die hebben we eventjes toen gauw ontvangen. En prompt, daar was Jeroen weer om een van de eerste exemplaren mee naar huis te nemen. Nou, en laten we zeggen, ik snap hem wel. Ja, vooral heel blij met dat dubbel interview van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Daar gaan we nog wel heel wat keertjes over hebben, want er staat ontzettend veel in.
6000 woorden. Ik krijg iedere week het commentaar dat ik mijn lange teksten naar 600 woorden moet brengen. En dan in één keer komt er een interview van 6000 woorden. Ja, daar ga ik natuurlijk niet meer intrappen.
Nee, geschreven door Raymond en Nico. En dat was geloof ik eerst 6 pagina's voor ingeruimd. En toen werd er gezegd, oké, mannen, het wordt een goed verhaal. Kunnen we 8 pagina's krijgen? Nou, zeiden Roderick, de Munnik, de uitgever en ik, prima. En toen waren het 8 pagina's. En zeiden ze, ja, het is zo'n goed verhaal. Kunnen we niet gewoon 10 doen? Nou, goed. Dat was natuurlijk geen moeilijke beslissing. Dat hebben we meteen gedaan. Dus 10 pagina's dubbel interview met de mannen waar we het ook nog heel veel over gaan hebben. En ook nog zelfs in deze podcast. Ik ga nog even een keertje aan je laten zien. Je moet nog heel even wachten. Maar komende week bij iedereen op de mat die hem besteld heeft en die hem nog niet besteld heeft. Dat kan nog altijd. En als je, ik denk, hem vandaag nog bestelt, dat je hem nog bij de eerste batch meegestuurd krijgt. Goed, dat even genoeg over Ride. Het is de reden dat we even een tijdje weg zijn geweest. Maar nu zijn we weer terug en nu gaan we echt blijven. Met in deze aflevering een vooruitblik op komend weekend. En zondagavond blikken we terug. Dat zit dan maandag in je favoriete podcast app. We gaan naar het eerste segment van deze show. Dat is wat jou is opgevallen deze week. Maar dat doen we na de tune.
Als ik iets zeg, dan worden er al vlaste plekken en dan staat er morgen een wielerflits.
Ja, Juri, dat is ook nog even wat sleutelwerk aan, maar de nieuwe tune is in opbouw. Iedere week gaan we gewoon iets verder afmaken. Dus work in progress.
Ja.
We gaan, dit zal je opgevallen zijn, maar ik ben vooral benieuwd wat jou nog meer is opgevallen deze week.
Ja, toch wel een aantal zaken. Vooral, daar ben ik lang niet de enige in. De manier waarop Mathieu van der Poel Strade Bianchi heeft gewonnen natuurlijk. Ik had dat niet verwacht. Ik had nog contact met wat andere insiders op zaterdagochtend. Toen een beetje erover gehad. En ik had al een beetje in het voorwerk gezegd dat als je Siena binnenrijdt met Alaphilippe of met Pidcock, dan ben je geklopt. Ook Mathieu van der Poel, die toch iets langer en vooral daardoor iets zwaarder is dan die andere twee. Dat scheelt toch al 15 kilo. En als je dan die loodzware laatste strook omhoog moet, ja, dan ben je 9 van de 10 keer gezien. Het is niet de eerste keer dat Mathieu van der Poel alle wielen werd een tart. En dat deed hij, vond ik ook weer, dit weekend. Dus dat viel me op. En vond ik ook een opvallend bericht. Dylan van Baarle, die als tijdrijder naar de Olympische Spelen wil.
Die zal waarschijnlijk denken van er is een plekje vrij aan het komen. Want normaal gesproken zou die tijdrit sowieso naar Tom Dumoulin gaan. En wie zou als tweede gaan?
Ja, dan had ik toch verwacht dat iemand als Wilco Kelderman, hè, die je ook in die wegrit goed kunt gebruiken, dat die die kant op zou gaan. Maar ik denk dat Dylan zijn kans ruikt. En ik denk heel eerlijk gezegd ook dat het een renner is die je er prima kunt bij hebben als Nederlandse ploeg zijnde. Van Baarle is een goede allrounder, zegt hij zelf. Klimt goed de laatste jaren, maar gaat 9 van de 10 keer in zo'n zware klassieker niet mee tot de streep. Dus ik denk dat je een fantastische luxe helper erbij hebt in Tokio als dat allemaal doorgaat en mocht hij geselecteerd worden door Koos Moerhout.
Ja, hij zei het zelf heel eerlijk dat de afweging eigenlijk afhangt van natuurlijk de bondscoach Koos Moerhout. Kiest hij voor power, laten we zeggen op het vlak op het heuvel, dan kies je voor, dan maakt Van Baarle gewoon een kans. Maar wilt hij echt de klimmers, gaat hij daarvoor kiezen, ja, dan zal de keuze toch op iemand anders moeten vallen. Dat is meer in de categorie Mollema, Poels, Kelderman, Omen, Kruiswijk. Ja, dan kom je heel snel aan vier renners.
Ja, nee, dus wat dat betreft is de keuze niet zo heel ruim op dat parcours. Hè, Kruiswijk heeft ook al meermaals gezegd, nou, ik hoef er niet naartoe. Het is gewoon eventjes afwachten hoe Tom Dumoulin tijdig beslist om al dan niet terug te keren in de wielersport.
Ja, wat natuurlijk nog meer in het nadeel spreekt van Dylan van Baarle, is dat er al een rappe man op het vlakken, zo'n krachtpatser, al in de selectie een beetje is gepropt toch wel. Dan hebben we het over Jan Willem van Schip, die als baansprinter wordt ingeschreven op de wegploeg. Dat is toch een beetje op hetzelfde terrein waar hij zijn werk moet doen, waar Jan-Willem van Schip het werk moet doen, kan ook Van Baarle zijn werk doen.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Jan-Willem is een knijtergoede wielrenner, super hardrijder, maar die klimt natuurlijk lang zo goed niet als Dylan van Baarle. Maar goed, ja, Door het wegvallen van Dumoulin op dit moment zal ook Koos Moerenhout zijn strijdplan moeten omgooien. Want het was normaal gesproken alle ballen op Dumoulin en ook Mollema geweest. Maar ja, dat zal nu waarschijnlijk alleen op Mollema worden. En als hij een goed jaar draait, zal Poels waarschijnlijk de tweede man worden die in dit soort type wedstrijden lang mee kan. Wat ga je daarnaast plaatsen? Kelderman heeft nog nooit iets laten zien in een eendagskoers. Hetzelfde geldt voor Kruiswijk als hij meegaat. Hetzelfde geldt voor Sam Omer. Ja, en dan houdt het toch al gauw snel op wat betreft Nederlandse klimmers. Tenminste, in ieder geval van de gevestigde orde. Dus dan denk ik dat je al heel snel bij Van Baarle uitkomt.
Ja, maar ik heb toch ook wel het vermoeden dat juist de mannen die nog niet hebben laten zien, het zijn wel steengoede klimmers in het eendaagse werk. De Keldermans en de Omens. Het is wel een uitgelezen. Ja, maar moet je met vier kopmannen van start gaan?
Nou, nee, zeker niet. Maar kijk, hè, het plan was om te spreiden op Dumoulin en op Mollema. Nu is er van spreiden niet zo heel veel sprake meer, denk ik. Het zal alle bal op Mollema zijn en misschien een keer Poels als schaduwkopman. Want in die rol heeft Poels natuurlijk al vaker laten zien dat hij uit die schaduw kan stappen. Maar vooraf Poels aanduiden als kopman, denk ik niet. Maar goed, dan nog, Mollema, Poels, Jan-Willem van Schip. Zijn er nog altijd twee plekken om in te vullen?
Ja. Het april wordt een hele belangrijke maand erin. Dat is algemeen bekend dat in die heuvelklassiekers, daar gaat uiteindelijk Koos Moerenhout scherp naar kijken. En ik weet niet precies wanneer de renners moeten worden ingeschreven, maar het is altijd al redelijk vroeg. Dus dit duel, ik denk dat het ook een strategisch moment is om het kenbaar te maken, om het publiekelijk te maken. Dus het zal ook niet super lang duren voordat de duidelijkheid gaat zijn. Het is natuurlijk ook belangrijk voor de programma's die ze gaan rijden.
Ja, zeker. Dat is zeker waar. Maar goed, ja, het is gewoon nog eventjes afwachten. En dan nog, hè, ik heb het al eens vaker gezegd, als Dumoulin tijdig aangeeft van jongens, ik ga het weer proberen, ja, dan is die weg nog niet uitgesloten. Dus ik ben ook eigenlijk best wel heel erg nieuwsgierig hoe het contact nu tussen Koos en tussen Tom is. Weet die misschien meer? Want het zou toch wel heel opvallend zijn als bijvoorbeeld straks Tom Dumoulin ineens wordt ingeschreven voor de Olympische Spelen.
Ja, je blijft er niet geloven, hè?
Ja, nee, ja, goed, weet je, ik denk dat het nog altijd kan. Natuurlijk, tijd is hierin de grootste vijand. Tenminste voor ons als wielerliefhebbers. Laat ik vooropstellen dat ik hoop dat Tom in ieder geval het stukje rust vindt die hij zoekt. Of dat nu als wielrenner is of als mens, mij om het even. Maar ja, goed, als ik mijn wielerhart laat spreken, dan hoop ik uiteraard dat een renner van het kaliber Tom Dumoulin erbij is bij de Olympische Spelen. En ja, goed, die heeft natuurlijk al een zilveren medaille in zijn kast hangen. Maar ja, als tijdrijder zou hij daar ook zomaar eens een ander kleurtje aan toe kunnen voegen.
Ja, en het is op een parcours wat hem ligt.
Ja, zeker.
Het is een perfect parcours voor hem. Maar goed, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Maar daar komen we later nog op terug. We gaan door naar het tweede opvallende moment van deze week. En dat vind ik toch wel de bekendmaking dat de Amstel Gold Race definitief doorgaat. En samen met de Healthy Aging Tour die op dit moment bezig is, vind ik dat twee zeer positieve ontwikkelingen. Want had mij twee maanden geleden of een maand geleden gezegd, er gaat in Nederland weer gekoerst worden, had ik dat nooit geloofd, want in Nederland lijken we ook wat betreft het weer toestaan van sport redelijk achteraan te lopen. En ik denk dat dit hoewel op een heel aangepast parcours, fantastisch nieuws is.
Ja, uiteraard. Kijk, de Amstel is natuurlijk een wedstrijd die al jaren dag geldt als de openingswedstrijd van het Ardentse Drieluik. En iedereen zegt altijd het Ardentse Drieluik, maar dat is natuurlijk geen barst van waar, want dat is gewoon in de Limburgse heuvels. Dus ja, dat is eentje die er gewoon bij hoort. En toch wel, denk ik, Nederlands grootste wedstrijd. Bingbang Tour probeert al jarenlang een beetje dat naar zich toe te trekken. Maar goed, ja, die hebben gewoon minder historie. Wedstrijd vind ik ook minder aansprekend, hoewel die ook hartstikke mooi is. Maar goed, ja, de Amstel mag natuurlijk gewoon niet ontbreken. En het was heel zonde dat hij vorig jaar op het allerlaatste moment niet doorgegaan is. Maar ik ben heel blij dat hij in aangepaste vorm toch ondanks de derde golf die eraan lijkt te komen qua corona in Nederland, vooralsnog gewoon kan doorgaan.
Ja, 7 en 13 rondes worden er gereden van 17 kilometer. Dus dat is 216 voor de mannen en ongeveer 115 kilometer.
221 voor... om het precies te zijn.
221?
Ja. Tenminste, 13 keer 17 is 221.
Nee, ja, 221 kilometer voor de mannen. Rondjes van 17 kilometer met iedere keer een beklimming van de Geulemerberg, de Bemelenberg en de Kouwberg. En op de laatste ronde zullen ze de Kouwberg dan niet doen. Dus het wordt heel anders dan we gewend zijn. Ook hermetisch afgesloten. Hè. Er wordt nu al gezegd, kom alsjeblieft niet naar Limburg toe. Want het gaat gewoon niks te zien zijn. En gezien corona is het vooral belangrijk lekker thuis te blijven. Dus mensen, doe dat ook alsjeblieft.
Ja.
Ja, ik ben ook heel benieuwd wat dit gaat doen voor renners. Of renners gaan beslissen aan de hand hiervan. Weet je, zo'n criterium. Ik weet niet of ik daar wel aan de start wil staan. Wat denk jij?
Het is maar net hoe je kijkt. Jij zegt nu criterium. Ik zeg ja, kampioenschapsparcours. Nederlands kampioenschap of Europees kampioenschap of WK. Ja, dat zijn altijd rondjes. Vaak in, ja. In een stad natuurlijk. Vaak op een mooi parcours. Dus ja, zo kun je het ook benaderen. En ja, goed.
Nee, zo moet je het ook benaderen. Laat ik mezelf herstellen, want het criterium is natuurlijk maar... ik vond niet langer dan 5 kilometer. Dit zijn er 17. En nog eens super heuvelachtig. Dus ja, nogmaals, het is fantastisch dat dit kan. Dat dit gaat gebeuren.
Ja, absoluut. En ja, wat ik zeg, het is denk ik toch wel een heel zwaar parcours. We kennen natuurlijk al die weggetjes in Limburg. Het is smal, het is hectisch, het is veel bochtenwerk. Gewoon hartstikke uitdagend. En ik denk dat er het gros van de toppers toch wel naar Zuid-Limburg zal afreizen. Als het allemaal gewoon volgens plan verloopt.
Ja, laat even luisteren naar Leo van Vliet, want collega Raymond die sprak met hem maandag.
Ja, we hebben een go gekregen vanmorgen. Dus de Amsterdam Gold Race op 18 april gaat door.
Ik neem aan dat dat onder bepaalde voorwaarden is in deze coronatijd. Hoe gaat de Amsterdam Gold Race op 18 april uitzien?
Ja, het zijn hele strenge voorwaarden. Vorig jaar is het niet doorgegaan omdat we te weinig tijd hadden om dat te bekijken. Plus de regels zijn veranderd. De burgemeesters beslissen uiteindelijk nu en we hebben contact gehad met de overheid, met het ministerie. En die hebben ook geadviseerd om te kijken naar de mogelijkheden. En als we het coronaproef kunnen doen, en dat kunnen we rijden. En nou ja, dat houdt wel in dat we op een circuit van 17 kilometer gaan rijden. Dus morgens de dames en de heren met ingekorte versies, omdat we anders kunnen we het niet allebei rijden. En het zal zonder publiek zijn. Dus de boodschap is, ja, kom niet naar Limburg, maar kijk op tv, NOS of NOS.nl wordt het de hele dag uitgezonden.
Gaan we een parcours krijgen dat hermetisch is afgesloten?
Ja, daar komt het wel op neer. We gaan met 300-400 mensen wordt het parcours afgezet in een brede schil en een tweede schil en een derde schil. De bewoners die kunnen daar gewoon wel aanwezig zijn. En die vragen we ook om gewoon in hun eigen tuin te blijven. En met mondkapjes en afstand te houden. Dus eigenlijk de normale coronaregels. En we moeten het publiek weren. En het is heel belangrijk dat alle mensen meewerken. Want dan alleen kunnen we slagen.
Nu gaan bepaalde wedstrijden die gaan gewoon op het originele parcours door. Als we nou denken aan Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo, Strade Bianchi. Is het niet even toch balen dat je niet de normale Amstel Gold Race kunt organiseren?
Nou ja, als je nu nagaat dat het 2 jaar geleden bijna is dat Mathieu van der Poel hier won. Ben ik natuurlijk al blij dat we rijden en dat we deze oplossing kunnen krijgen. En dat was ook nog niet heel eenvoudig, want anders hadden we dat ook al langer bekendgemaakt. Dus ja, zo denk ik dan niet. En ook de UCI heeft erop gereageerd dat ze heel blij zijn dat we rijden. Omdat ja, elk land heeft andere regels. Het is wel Verenigd Europa, maar dit keer niet helemaal.
Een parcours met de Kouwberg, met de Geulemerberg en de Bemelerberg. Grotendeels eigenlijk het WK-rondje van 2012. Hoe zwaar gaat de wedstrijd nu worden, denk je?
Nou, zwaarder als een WK, want die derde beklimming, hè, die beklimmingen komen nu zo snel terug, dat het natuurlijk een ongelooflijk zwaar parcours wordt. De kilometers zijn wel minder. De dames die rijden zeg maar 115, de mannen 216. En ja, ik denk ook een kortere koers dat er wel ingevlogen wordt. Maar ik denk dat het wel een slijtageslag wordt.
Ja, Van Vliet noemt het een zwaarder parcours dan een WK. En ook doordat het wat korter is, dat het daardoor juist extra explosief gaat worden. Daar heeft hij natuurlijk wel een mooi punt te pakken, wat het hele aspect van het koersverloop kan gaan bepalen. Het is weer typisch zo'n wedstrijd waar een veel bredere waaier aan renners kans ruiken.
Ja, nee, goed, het is waarschijnlijk een uur minder koers dan normaal. En ja, je hoort altijd vaak renners praten als eenmaal die kaap van die 5 of die 6 uur bereikt wordt. Ja, dan staan de echte toppers op. Wil ik niet zeggen dat er nu geen toppers gaan winnen. Maar ja, er zijn gewoon meer renners die deze lengte qua duur aankunnen. Dus ja, er zullen renners komen piepen die je in een normale Amstel Gold Race misschien minder snel van voren ziet. Al moet ik daar ook bij zeggen, als ik terugkijk naar de laatste editie in 2019. Over de winnaar is natuurlijk veel gezegd. Maar in die eerste groep zaten ook renners, toen nog misschien wel nobele onbekenden, als Valentin Madouas en ook natuurlijk Weilen Bjorg Lambrecht. Die op dat moment niet per se als favorieten aangeduid waren, maar die toch bij de allerbeste in koers mee zaten in de finale. Dus ja, goed, hopelijk zien we een soortgelijk scenario met meerdere, ja, misschien wel nieuwe namen die nu al mee kunnen doen in zo'n klassieker.
Ja, over die winnaar gesproken, de laatste info die wij hebben, is dat het niet gaat meedoen.
Nee, het lijkt er inderdaad op dat Van der Poel, na Parijs-Roubaix, hè, heeft zijn pijlen gericht dit voorjaar op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En het lijkt er inderdaad op dat hij een week later niet aan de start zal verschijnen van de Amstel Gold Race. Volgens mij is het niet een grote verrassing, want als je hem bijvoorbeeld van de week weer in extra time koers hoort praten over het mountainbiken, dat hij vol vuur is en dat hij daar toch wel echt heel erg mee bezig is. Ja, de maand mei staat bol met de mountainbike wereldbekers. Dus ja, dan als je nog enigszins rust in wil bouwen in een seizoen zoals Van der Poel hem indeelt, ja, dan moet je keuzes maken en dan moeten er offers vallen. En hoogstwaarschijnlijk gaat hij naar Parijs-Roubaix eventjes een rustperiode in. Dat zal bij hem nooit langer dan een week duren. En daarna gaat zijn voorbereiding op die wereldbekers mountainbike beginnen. Want die zijn er wel heel erg belangrijk met het oog op de Olympische Spelen.
Ja, het programma wat hier van de week ook gedeeld werd door Alpecin liep ook tot Roubaix. Nou wil dat natuurlijk niks zeggen, want dat kan het eerste deel zijn. Maar goed, wat jij dus. Want die mountainbikeplekken die zijn niet vastgezet na vorig jaar. Omdat de Olympische Spelen daar zijn verplaatst.
Dat wel, maar qua start is dat nog wel van belang. En bovendien, ja goed, het wereldkampioenschap is ook nog iets wat hij hoog op zijn verlanglijst heeft staan. Wereldkampioenschap cross country hebben we dan over. Ja, die valt een beetje in dezelfde periode als de Olympische Spelen. En ik kan me voorstellen, mocht het al zo zijn dat hij het heel goed doet op de Olympische Spelen, dat hij ook daarna misschien nog wel een wedstrijd meepakt. En ja goed, dan heeft hij gewoon kilometers nodig op die mountainbike, want dat heeft hij ook al vaker gezegd. Die overgang naar de mountainbike fiets is de grootste van allemaal. Dus ja, daar zal hij hoe dan ook feeling mee willen hebben, voordat hij via een sneltreinvaart wat ik dan op dit moment de Tour de France noem, want die gaat hij ook rijden. Zal hij toch daarvoor ook feeling met die fiets willen hebben. En dan is een gedegen voorbereiding gewoon nodig.
Joeri, deze week was er een tijdrit in Parijs-Nice. En er won een man. Nou, jij hebt hem al genoemd in je fameuze pooltips. Stefan Bisseger. Ja. Laten wij onderdeel van deze show gaan maken. Een ruimte inplannen waar jij een monumentje gaat opzetten van nobele onbekenden die jij als talentenspotter, als talentenkenner natuurlijk al lang alles van die renners kent, maar voor de gemiddelde wielerfan nog een nobele onbekende is. Dus aan jou het woord om eventjes in 2 minuten uit te leggen wie Stefan Bisseger is.
Is een hele jonge Zwitser, 22 jaar oud, is van dezelfde lichting als bijvoorbeeld David Dekker. Ik denk dat ik hem voor het eerst, dat hij bij mij op het vizier kwam, dat was in 2016. In notabene een Nederlandse wedstrijd, de driedaagse van de Axel. En die won hij. Hij won daar de tijdrit en de laatste etappe, zeg ik uit mijn hoofd. Toen ben ik eens gaan kijken wat voor jongen dat was. Want de driedaagse van de Axel is altijd wel een pijler om jeugdige renners te spotten. Als in, dat zouden wel eens talentjes kunnen zijn. Toen zag ik dat hij net daarvoor top 10 in Parijs-Roubaix had gereden. Dat hij al 12e was in Gent-Wevelgem voor junioren. En een jaar daarvoor had hij ook al top 10 in de juniorenversie van Parijs-Roubaix gereden. Dus nou ja, goed, dan ga ik een beetje zo'n jongen volgen. En ik heb laatst ook al eens een keer verteld, er zijn in Zwitserland een aantal rittenkoersen waarbij ik altijd wel, die ik wel aanstip als zware wedstrijden. Dat als je daar goed doet, dan zou je potentie kunnen hebben om uit te groeien tot een goede renner. Hij reed dus heel goed in de Grand Prix Rubriant en de Tour de Pas-de-Vaux. Waar hij ook goede resultaten haalde. Nou, een jaar erop werd hij eerstejaars belofte. Kwam hij niet heel veel in actie. Maar dat had te maken met zijn ambities op de baan. Want hij is namelijk een pistier van origine. Is bijvoorbeeld al een keer bij de junioren, dat was ook in 2016, wereldkampioen individuele achtervolging geworden bij de junioren. Daarnaast bij de belofte meervoudig Zwitsers kampioen op de baan. Keirin, puntenkoers, afvalrace, ook op de kilometer tijdrit. Nou, ook dat tijdrijden, dat kon hij vrij goed. Want in zijn tweede jaar bij de belofte werd hij al 4e op het EK. Reed hij ook in andere tijdritten al behoorlijk goed. Zijn laatste jaar als belofte, want die eerste 2 jaar waren wat lastig voor hem. Zijn laatste jaar als belofte was in 2019. Toen begon hij echt in de zwaardere wedstrijden in die onder 23 categorie toch wel de korte resultaten aan één te rijgen. Met als klapstuk toch wel de zilveren medaille op het WK op de weg in Harrogate. Achter Samuele Battistella. Daar was hij natuurlijk eigenlijk derde. Want Niels Eekhoff is daar natuurlijk de officieuze wereldkampioen. Maar goed, dat wil wel zeggen dat hij daar goed was. Zou toen volledig zichzelf gaan concentreren op de Olympische baanwedstrijden in Tokio. Vorig jaar dus. En hij zou per 1 augustus normaal gesproken na de Olympische Spelen de overstap maken naar EF Education First. We weten allemaal hoe vorig jaar gelopen is. Maar hij was al meteen in de Tour de l'Ain derde achter Roglic, of achter Bagioli en Roglic. Op zo'n oplopende aankomst had ik hem wel verwacht, want hij heeft ook een sterk eindschut. Kan ook een beetje een punchy type na een lange koers, goede sprint. Ik zal niet zeggen dat ik meteen had gedacht dat hij daar derde werd, maar dat was wel iets wat hij op termijn kon kunnen. Nou, liet hij meteen al zien. Reed daarna een goede Binkbank Tour. En volgens Jonathan Walters heeft hij het grootste CPA-bereik die hij ooit gezien heeft. Dat wil dus zeggen dat je je zo aerodynamisch mogelijk kunt maken en daardoor zo weinig mogelijk windweerstand hebt. Als je op een tijdritfiets zit. Wat overigens wel grappig is. Want ik weet niet of je gezien hebt met wat voor helm hij rondreed van de week in Parijs.
Een Space Shuttle
Het was net een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft gewoon een hele aerodynamische houding. En daarmee kan hij in een tijd rijden. Maar ook in het peloton energie sparen, waardoor hij misschien aan het einde van etappes ook nog wel wat overhoudt. We hebben het laatste nog niet van deze renner gehoord. En het grappige is, Raymond vroeg mij, denk ik, half februari, Joeri, zou jij een aantal jonge talenten willen, een stuk erover willen schrijven voor Ride? 3-4 talenten die dit jaar gaan doorbreken. En het grappige wil dat deze Stefan Bisseger dus in Ride staat. Dus als heel veel mensen denken van ja, dat is makkelijk, want die heeft al een rit in Parijs-Nice gewonnen. Toen was de deadline van Ride al verstreken.
Heel goed. Dat mij heel duidelijk gaat zijn. Ja. Nou, als ik eerlijk ben, in mijn eigen notities komt hij pas in 2019 voor het eerst naar boven toe. En dat was eigenlijk naar die Tour de Lens. Daar won hij de openingsrit. Dat was dus al eigenlijk al een profzege voor hem, 2.1 niveau. Daarna inderdaad dat WK. Vorig jaar keert hij terug met de tweede plek op het Europees kampioenschap tijdrijden voor belofte. Wie won daar? Quizvraag tussendoor.
Een van mijn andere stokpaardjes.
Ik kan het niet zeggen, ja.
Maar het grappige is wel, niet om mezelf te veel schouderklopjes te geven. Die eerste vijf van die individuele tijdrit van het onder 23 kampioenschap vorig jaar had ik allemaal goed in onze voorbeschouwing.
Ook genoteerd.
Goed, ik ga er vandoor.
Nou, wat ik nog eventjes... weet jij waarom die eigenlijk naar EF Education is gegaan? Want het is, correct me if I'm wrong, maar niet echt een ploeg met veel baanrenners. Zeker niet met Olympische Spelen.
Nee, het is inderdaad zo dat er best wel veel interesse voor hem was. Maar hij wilde zich volledig focussen op de Olympische Spelen. Dat was echt een wens. En daarna zo snel mogelijk de overstap naar de profs maken. Ja, en als er een ploeg is die ook die Olympische Spelen hoog in het vaandel draagt en nog wel eens iets geks wil doen qua de overgang van renners, dan is dat natuurlijk EF Education First. En ja, goed, dat was gewoon een hele goede match. Ik ben ook wel benieuwd of hij daar na dit jaar blijft. Of hij dan misschien toch andere oorden op zoekt, dat weet ik niet. Dus wat dat betreft is dat ook wel een interessant gegeven om te volgen.
Heeft wel nog een jaar contract. Dus tot 22 heeft hij nog staan.
Okay. Dat klopt ook trouwens, want hij heeft natuurlijk voor 2,5 jaar getekend. Dat moet ook als neoprof. Maar het is gewoon een heel interessante renner om te volgen. En wat ik zeg, hij kan niet alleen tijdrijden, maar heeft ook naar een lastige rit een heel sterke eindschot in de benen.
Ja, hij werd natuurlijk al tweede in de tijdrit van de UAE Tour achter Ganna. En zijn eerstvolgende wedstrijden na deze Parijs-Nice zijn twee Vlaamse koersen, Dwars door Vlaanderen en Ronde van Vlaanderen. Dus heel ander terrein, ander type wedstrijd. Ik ben benieuwd of die daar voor zichzelf gaat kunnen rijden. Wordt natuurlijk lastig met Langeveld en Bettiol en team. Maar ja, hij kan nu wel wat. Hij kan nu wel met de vuist op tafel slaan en wellicht een vrije rol krijgen. Of een beetje op de verrassing gaan spelen.
Nou ja, ik zie voor hem bijvoorbeeld in een wedstrijd als Dwars door Vlaanderen wel zo'n rol weggelegd als, ja, als Anthony Turgy 2 jaar terug, waar die toen tweede werd achter Van der Poel. Zoiets zou zo'n Bisseger ook prima kunnen in een wat kleinere koers. Inderdaad op de verrassing spelen, want iedereen zal kijken naar vooral Bettiol en natuurlijk ook naar iemand als Langeveld. Maar ja, goed, hij heeft bij de junioren in belofte laten zien dat hij ook over kasseien kan rijden. Dus ja, goed, ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk hoe hij daar gaat doen.
Jury, ben jij team Parijs-Nice of team Tirreno-Adriatico?
Oeh, dat is een lastige. Ik was altijd Parijs-Nice. Eigenlijk, want dat vond ik qua status de grootste wedstrijd. Komt misschien ook wel om toen ik wielrennen ben gaan volgen, was het nog heel lastig om de Italiaanse koersen op televisie te zien. En dat was ook nog altijd een beetje gebrekkig in beeld gebracht vaak. Maar ik moet zeggen, ja goed, ik ben de laatste jaren echt van Italië gaan houden. Ook van niet alleen van de koersen, maar ook van het land. En ja, Tirreno is gewoon een hartstikke mooie rittenkoers. En als je het me 5 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd Parijs-Nice. Als je het me nu vraagt, zeg ik toch Tirreno-Adriatico. En jij?
Nou, ik heb nog altijd wat meeste gevoel bij Parijs-Nice. Maar als je nu de laatste jaren eigenlijk naar deelnemersveld kijkt en vooral naar hoe aantrekkelijk de koersen zijn, en dat vind ik nog altijd voor mij persoonlijk doorslaggevend, dan trekt het toch steeds meer naar Tirreno-Adriatico. En dit jaar is de keuze eigenlijk makkelijk gemaakt, want de manier waarop Van der Poel, Roglic, Wout van Aert, Alaphilippe in één koers met elkaar spelen, winnen.
Roglic rijdt in dingen, hè?
Sorry, Pogacar moet ik. Pogacar bedoel ik. Hoe die eigenlijk met elkaar aan het spelen zijn en de koerskleuren. Ja, dan moet je voor de aantrekkingskracht en de amusementwaarde 100% in Italië zijn. Want wij in Frankrijk natuurlijk eigenlijk een beetje, ik vind er altijd een kleine Tour de France altijd ogen. En dat, ja, Het is dit jaar ook niet slecht, moet ik zeggen hoor. En zeker die etappe van de week die Roglic won. Ja, toprit.
Zeker.
Maar het staat in schil contrast eigenlijk met wat er allemaal gebeurt in Italië. Dus ik ga voor dit jaar zeker met je mee. Maar toch gaan we eventjes beginnen met deze vooruitblik op Parijs-Nice. Naar kijken wat er de komende dagen op de planning staat. Te beginnen met de rit van vandaag, van vrijdag. Kunnen we eigenlijk kort over zijn. Een etappe met in het midden eigenlijk een... denk het meeste gewicht met een berg van tweede categorie. Daarvoor nog zijn al drie bergjes geweest en dat gaat eindigen in, zeg jij het maar, gaan hier de pure sprinters kunnen overleven? Het is een kleine piek naar boven. De sprinters of de heuvelmannen?
Ja, ze kunnen zeker overleven, maar deze rit in mijn perspectief leent dat zich uitstekend voor vluchters.
Ja.
Jumbo-Visma heeft natuurlijk de leiderstrui. Een mannetje verloren met Tony Martin. Die heeft zijn elleboog gebroken. En die zullen toch iets minder de koers in handen kunnen nemen. Tony Martin was een fantastische renner geweest. Die zeker tot halfweg koers hier heerlijk de vlucht had kunnen controleren. Maar ik denk heel eerlijk gezegd, ja goed. Als bijvoorbeeld... renners als Gilbert zich een keer wil testen, dan is dit een fantastische rit voor hem om zichzelf te testen. Dat kan in een vroege vlucht, maar dat zou bijvoorbeeld ook uitstekend kunnen in die finale, waar toch nog een aantal hellingen betwist moeten worden. En ook die aankomst ligt hem goed. Dus ik verwacht niet dat we hier sprinters aan het werk zullen gaan zien.
Die gaan we zeker niet op de rit naar zaterdag zien. Is Parijs-Nice, denk je, al beslist?
Normaal gezien wel. Roglic vind ik al echt heel goed. Echt heel goed. Maar goed, ja, er hoeft maar iets te gebeuren natuurlijk. Ja, het is een beetje cliché, maar er hoeft maar iets te gebeuren. Dat hele klassement kan op zijn kop staan. Er zijn bijvoorbeeld ook nog twee tussensprintjes in de laatste 30 kilometer, of in de laatste 35 kilometer. Dus zeg maar in het laatste uur. Zou ook nog wat kunnen gebeuren. Stel, Roglic rijdt ergens een keer lek of ligt een keer bij een valpartij. Ja, goed. Dan staan er best nog wel renners dicht. Het is niet zo dat hij minuten voorsprong heeft. Goed. Het zou nog altijd wat kunnen gebeuren. Maar ja, gezien zijn optredens eerder deze week, zal er toch weinig aan te doen zijn.
Nou, ik denk vooral de grote vraag is, waar gaat de rit starten? Want er staat op dit moment nog Nice bij. Maar ervan is inmiddels wel bekend dat Nice de wedstrijd niet wil ontvangen. Dus ze moeten toch even een andere startplek gaan opzoeken. Nou, ik vermoed dat wel gaat lukken ergens in het binnenland. En dat is een bergrit naar La Colmiane. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is een berg die we inmiddels al wat beter kennen. Weet je nog waarvan?
Nee, maar je gaat me nu ongetwijfeld vertellen.
Ja, nee, je zat het was de eerste berg in de tweede etappe van de Tour.
Dat zeg ik. Dat soort statistiekjes, daar hou ik me nooit zo echt mee bezig eigenlijk.
Nee, en in 2018 werd er ook op gefinished. Heb ik wel even opgezocht. Toen won Simon Yates. En het is zo'n berg wat net in het binnenland achter Nice ligt. Dus ik denk ook voor iedereen die in Monaco of in ieder geval in Zuid-Frankrijk aan de kust woont in die kant, zal die berg van Haver tot Gort kennen. De grote vraag is waar er wordt gestart. En het is een niet al te lastige klim. 16,3 kilometer à 6,3%. Dus eigenlijk staat ook hier weer in zijn huidige vorm Roglic in de sterren geschreven.
Ja, het is echt zo'n klim voor de mannen met een motor. Heel gelijkmatig. Moet wel zeggen dat hij naar de top toe iets oploopt in steltegraad. Dus de explosieve types zullen daar hun duivels kunnen ontbinden. Maar goed, ja, dan hebben we het over iemand als Roglic, die dat natuurlijk zelf ook heel goed kan. Wat ik zeg, er moeten gekke dingen gebeuren, wil Roglic hier niet in ieder geval zijn eindzegen veiligstellen. Maar goed, hij zou ook heel goed met zijn capaciteiten gewoon voor een nieuwe ritzegen kunnen zorgen.
Ja, maar als je ziet hoe groot het verschil was. Hè? Ik zag op Strava, ik las het ook op Twitter, op het moment dat Roglic van de week in die bergrit vertrok, gewoon wegreed bij iedereen ander, bij alle anderen, had Barguil op dat moment een hartslag van 188. Die kon gewoon niet, die ging volle bak, kon niet harder. Ja, en Roglic rijdt daar gewoon van weg. Echt, ja. Die 2-3 trappen harder kunnen dan de rest. Deze klim loopt, ja, heeft juist die piek richting het einde. Dus het is, ja, ik denk, het perfecte terrein.
Ja, normaal gesproken wel. Ik moet ook zeggen dat er niet heel veel renners zijn waarvan ik nu meteen zeg, ja, die zouden dat ook kunnen. Dan denk ik toch vooral aan iemand als David Godu, die ook dat explosieve in zich heeft. Maximilian Schachmann heeft dat ook, maar is toch iets minder het klimmerstype. Maar goed, aan de andere kant won hij natuurlijk vorig jaar Parijs-Nice. Dus die moet dat zeker kunnen. Maar ja, normaal gesproken gaat hier ja, echt weinig te doen zijn aan Roglic.
Ja, dit was overigens ook de laatste rit vorig jaar. Hè? Want daarna is ook die slotrit geschrapt. Ja. Het is nu nog even onbekend wat de slotrit gaat worden. ASO is bezig met een alternatief. Als het aan mij zou liggen, zou ik zeggen, doe nog een afsluitende tijdrit op Col d'Huez. Dus als we die van een paar jaar geleden nog kenden, moet ik meteen denken aan die van 2012, waarin Liewe Westra nog kans maakte op de eindzege. Verloor die toen nipt van Wiggins. Maar is in mijn optiek eigenlijk de mooiste afsluiting van deze wedstrijd. Klimtijdrit van voet tot top van Col d'Huez.
Ja, al moet ik toch zeggen, die traditionele, toch ook wel een beetje traditionele slotrit naar, hoe heet die boulevard ook weer?
Huppelup, d'Anglais.
Ja, dankjewel. Ja. En die, nou ja, dat is ook altijd garant voor mooie rit.
Die is prachtig, maar dat gaat nu niet.
Nee, dat snap ik hoor, maar om nu te zeggen dat het de mooiste manier is om te afsluiten met de Col d'Huez. Tuurlijk, klimtijdrit vind ik altijd mooi. Is een vak apart, discipline apart. Maar voor het mooie vuurwerk zou zo'n slotrit toch wel leuk zijn. Waar het toch iets minder voorspelbaar is. Zo'n tijdrit weet je gewoon. Ja goed, Roglic in dit geval, die zal daar nooit zijn leiderstrui verliezen, tenzij Pogacar meedoet. Maar normaal gesproken gaat hij dan altijd winnen. En met deze rit is het toch altijd tricky. Want ja goed, je hoeft maar eventjes niet op te letten of ja, er gebeurt wat er zo. Ja, die kans is gewoon veel groter in een rit dat je hier nog toch nog een eindzege kan afsnoepen dan in zo'n afsluitende tijdrit. Aan de andere kant, ja, als de mogelijkheden er niet zijn om deze rit te organiseren. En nou ja, daar gaan we nu, of dat is nu het geval. Dan zou zo'n mooie slottijdrit naar de Col d'Huez zeker een oplossing kunnen zijn.
Ja, en eigenlijk mijn tweede alternatief zou zijn klimtijdrit of een rit in lijn, als dat nog mogelijk is, op de trainingscol der trainingscols, de Col de la Madonna.
Ja, dat zou inderdaad ook nog een mooie afsluiter kunnen zijn. Maar goed, ja, dat is gewoon even afwachten wat de komende dagen ons brengt.
Voor hetzelfde geld zegt ze.
Nee, ja, voor hetzelfde geld zeggen ze, hè, dat scenario zie ik sneller in, dat ze gewoon naar zaterdag zeggen, dit is de laatste rit. En net als vorig jaar dat het dan gebeurd is.
We gaan het zien.
Ja.
De voorspelling van deze week gaat over Parijs-Nice, maar die bewaren we nog eventjes, want we gaan meteen door naar Italië, waar de vrijdagochtend een heuvelrit, vrijdagmiddag een heuvelrit op de planning staat.
Ja.
Ik denk opnieuw een rit in principe voor de vluchters. Zou ik zeggen.
Wow. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar ik weet dat ze bij Alpecin-Fenix wat anders van plan zijn. Dus ik verwacht dat gewoon, dat die er alles aan gaan doen om
revanchegevoelens voor vandaag.
Want als je ziet, dat klimmetje was toch best nog wel. Het was niet de allerlangste klim, maar het liep toch al een mooi gestaag omhoog. En ik denk eerlijk gezegd dat Van der Poel een beetje onderschat heeft hoe lang hij mee zou kunnen. Want hij zat heel slecht gepositioneerd. Dat liet hij nog weten inderdaad. En ja, als je toch ziet met wat voor explosiviteit hij in de laatste 150 meters. Nou, in vergelijking met de rest leek het wel of als hij twee keer zo hard ging. Je zag ook de frustratie. Net na de finish, want ligt die streep 20 meter verder dan wint Van der Poel. Ik denk dat hij zichzelf een beetje verkeken heeft op deze rit en dat hij toch zonder misschien al te veel in het rood te rijden, langer mee kon dan dat hij had gedacht. En ja, morgen op papier past die rit hem als een jas. En ja, zie ik gewoon niet in wie hem daar op die oplopende strook gaat kloppen.
Wat ik wel mooi vind als Van der Poel slecht gehumeurd is of echt baalt van een zege, dan merk je dat meteen. Want dan staat die pers niet te woord. En dan reageert hij 's avonds middels een communiqué van de ploeg. En dan kun je de woorden meestal op, laat liefst zijn op twee handen tellen. Vandaag, zijn reactie. Vandaag was een lastig rit, maar ik ging de bergjes goed mee over, vond ik. Op het einde was ik niet goed genoeg gepositioneerd. Dit is een gemiste kans.
Ja, en dit is kenmerkend, vind ik, voor een toprenner. Want die heeft echt de pest erin. Die heeft waarschijnlijk 3 keer al zijn telefoon kapot gesmeten. Toen eindelijk een 4e telefoon gezien. Ach, ik moet nog onze persvoorlichter wat zinnen toesturen. Nou, die gaat al staan te pissen van de kwaadheid. Gaat hij op de wc 3 zinnen sturen. En die smijt daarna ook die telefoon stuk. En die gaat morgen gewoon met verschrikkelijk veel pest in zijn lijf die klimmetjes tegemoet. En ja, goed. Ik heb altijd wel eens gezegd, er is geen renner sterker dan een getergde Lars Boom. Maar ik denk dat Van der Poel een getergde Lars Boom in het kwadraat is.
Ik vond die frustratie, het was in ieder geval super gemeend, hoe die baalde over die finishlijn. Maar vooral ook hoe Alaphilippe ook eventjes keek. Je zag die gewoon kijken naar Van der Poel van zo, ik kan het ook nog gewoon hoor. Je bent echt niet ongenaakbaar. Maar die streep had geen 10 meter verder moeten liggen, want dan was het gewoon nog andersom geweest. Op de manier hoe dicht hij nog komt. Het is weer zoiets van, oef. Alaphilippe is echt op het allerjuiste moment aangegaan, want anders was het gewoon te laat geweest.
Ja, en ik vond ook vooral de reactie op het gezicht van Pogacar heel mooi. Die zat echt zo, het leek wel of hij schrok. Van een Poel die voorbij kwam. Voor de mensen, voor de kijkers en luisteraars, kijk die beelden nog maar eens terug. In de slow-mo, dan zie je Pogacar echt zo over die finishstreep komen. En inderdaad van Alaphilippe toch inderdaad een soort opluchting op zijn gezicht heeft. Van ja, goh, toch gewonnen. Maar ja, goed. Van der Poel die met deze frustratie in zijn lijf. Ja, kan ik me niet voorstellen dat er nog iemand hem morgen van die zege af, of vandaag van die zege af gaat houden.
Staat opnieuw genoteerd. Ik geloof nog altijd wel in een vluchtersgroep. Maar, want, nou niet maar, ook met oog op zondag. Want dan staat
zaterdag, denk ik.
Met zaterdag, want dan staat er een grote bergrit op de planning. 2 serieuze bergen aankomsten bergop op Prati di Tivo. Daar ligt de streep in een skidorp. In de vooruitblikken werd even Wout van Aert heeft al aangegeven dat hij wel voor wil kijken voor een eindklassement. Van der Poel zegt zelf van dag tot dag te bekijken. Uit geluiden rondom zijn van ploegmaten horen we toch wel een iets ander geluid, dat hij toch ook een klassement serieuzer neemt dan die doet laten doorschemeren. Maar als ik naar die berg kijk, en vooral ook in het verleden wie daar gewonnen hebben en wat daar tijdsverschillen zijn, dan vraag ik mij toch af of hij dat aan gaat kunnen.
Ik ook, want ook hiervoor geldt hetzelfde. Hij is wat zwaarder natuurlijk qua spiermassa. Hè? Van der Poel die weegt 75 kilo ongeveer. Zal iets minder zijn, denk ik nu. Maar goed, het gaat sowieso niet minder zijn dan 70 kilo. En ja, als je toch naar die echte pure klimmerstypes kijkt, ja, dat hangt allemaal rond de 60 kilo. Dus ja, als je dat, hè, de slotklim is volgens mij 14 kilometer lang.
7% dan, gemiddeld, pieken tot 12%.
Ja, dan is dat gewoon heel lastig, want dan spreek je over een inspanning, denk ik, van toch al dik 25 tot 30 minuten. Is lastig. Aan de andere kant, het is niet, hè, de beklimmingen in Italië kenmerken zich vaak door de onregelmatigheid. Net als dat je die veel in Spanje ziet. Hè, in Frankrijk zie je toch vaak de wat langere en meer gelijkmatige beklimmingen. Dit is zo'n klim, die is weliswaar inderdaad gemiddeld 7%. Maar het is niet zo dat hij echt onregelmatig is. De meer tijdrit type klimmers kunnen hier lang mee, want het is gewoon een vermogensklim. En ik ben eigenlijk best wel heel nieuwsgierig als Van der Poel denkt, ik wil dat wel eens proberen, hoe ver die komt. Want als er een klim is die dan goed zou kunnen, dan zou dat deze klim moeten zijn. Dus ik ben best wel heel erg nieuwsgierig, want ik zie bijvoorbeeld ook een Wout van Aert hier heel lang meegaan. En ja, eerlijk is eerlijk, met die bonificatieseconden kunnen die gewoon blijven meedoen aan de top van het klassement. En ja, goed, als Van der Poel er gewoon nog bij zit aan de voet van die klim en dan laat het niet lopen, dan zie ik hem ook hier nog wel best een heel eind komen. Laat ik zo zeggen, ik ben heel nieuwsgierig hoe ver hij dan komt.
Ja, wat interessant is dat het natuurlijk de top niet gigantisch hoog ligt. Slechts 1450 meter. Dus ijle lucht is hier minder van pas. Ja. Wat hem ook nog wel kan meespelen zijn... Jeetje, ik schrik me kapot, joh. Daar gaat eventjes mijn Siri af. Volgens mij wil mijn Siri iets zeggen. Wat ja. Ik hiervoor wilde zeggen...
Jou je mond.
Dat 22 haarspeldbochten zijn. En dat zijn de plekken waar, als het de vlakke bochtjes zijn, waar je wel iedere keer net eventjes een paar tredjes een vlakke stukje kunt hebben. Even weer terug in dat ritme kan komen. Uitgerekend iets wat voor de wat zwaardere mannen. Want wat natuurlijk gek is, bij Wout van Aert, die qua gewicht niet superveel uit de buurt van der Poel zal zitten, is de twijfel of hij dit aan kan na afgelopen tour een heel stuk minder. Daarvan is het geloof ook, nou, dan gaat hij best wel een heel eind moeten mee kunnen. Waar dat bij Van der Poel, gewoon omdat we het eigenlijk nog nooit hebben gezien, veel minder is.
Nee, en wat ik opvallend vond in het kader van dit licht, won natuurlijk die etappe in de UAE-tour, maar moest daarna de ronde verlaten, of tenminste zijn ploeg heeft ervoor gekozen om de ronde te verlaten vanwege een positieve coronatest bij een van de stafleden. Daarna zei hij dat hij het jammer vond, omdat inderdaad uiteraard hij die etappekoers niet kon volmaken. Maar hij zei er meteen bij dat het, gezien de eerste rit, hoe die verlopen was, dat er een goed klassement in zat. En daar zaten gewoon ook twee bergetappes in. Het doet mij vermoeden dat als hij zou willen, dat hij hier best een eind komt. Maar nogmaals, hij heeft zelf aangekondigd dat hij het dag per dag bekijkt en dat het in functie is van Milaan-San Remo. Ja, goed, dan zou het ook kunnen zijn dat hij van Christophe de Kegel, zijn trainer, een wattagestop mee heeft gekregen tot dit en niet verder. Ja, dan zou het best kunnen zijn dat we hem al vrij vlot zien uitdraaien. Aan de andere kant, dit is de enige echt lastige etappe voor hem in deze Tirreno. Als hij hier mee kan, kan hij deze Tirreno ook winnen.
Ik denk dat we hierbij wel een bindend kijkadvies kunnen gaan uitvaardigen. Zaterdag is deze rit finish tussen 4:30 en 4:30. Dus zorg dat je er klaar voor zit, want we gaan die eigenlijk Van der Poel op een nieuw terrein zien in zijn profbestaan.
Ja, we gaan hem op een langere klim in World Tour koers aanschouwen.
Ja, we pakken nog eventjes gauw de laatste of de zondag erbij, want de resterende etappes die doen we in de volgende podcast doornemen. Weer een leuke etappe, heel ander terrein. Zaterdag is het van Castel Alto naar Castel Fidardo. Ik hoop allemaal dat ik het goed uitspreek. 205 kilometer.
Castel
Fidardo. Ja, goed dat je me corrigeert, Juri.
Castel Fidardo.
Castel Fidardo. 205 kilometer. En een hele hoop muri. Op en af. De hele dag heuveltjes.
Ja.
Nou ja, de explosieve springveren. En een nieuwe kans dus voor de mannen waar we het net over hebben.
Inderdaad. Hè. Bij Alpes in Phoenix hebben ze vooraf de ritten 3 en 5 aangeduid. Nou, dat zijn dus de etappen van vandaag en de etappen van zondag. Het zijn gewoon hele lastige etappes. Meer klassieke types zullen daar komen bovendrijven. Ik verwacht daar ook in beide etappes opnieuw Alaphilippe en natuurlijk ook Wout van Aert. Die het goed zouden kunnen doen. En wie ik vandaag heel opvallend vond en die dit ook heel erg goed aan kan en niet te onderschatten is, misschien nog wel heel erg onbekend bij het grote publiek, is Robert Stannard. Jonge Australiër, die, we zijn natuurlijk pas net onderweg, maar toch ook al opgeschoven is naar plek 7 in het klassement. Die heeft ook een heel goede tijdrit. Deze Tirreno wordt natuurlijk afgesloten met een tijdrit. Dus die is niet te onderschatten op dit parcours. Die zou zich nog wel eens daartussen kunnen smijten. En we hebben natuurlijk ook nog een man als Pogacar, Asikita en ook Bernal, mogen we niet vergeten.
Ik zit even gauw te bladeren, maar ik kan de juiste pagina niet vinden. Staat hij ook in ride bij de talentjes?
Je mag 1 keer raden.
Dat is natuurlijk de reden dat je hem noemt.
Nee, echt niet. Maar ik vond het opvallend, want die komt er echt wel aan. Die was bijvoorbeeld derde in de Baby Giro die Vlasov destijds won. Dat was uit mijn hoofd, zeg ik, 2018. Daar werd Almeida tweede, die donderdag ook heel goed was. En daar werd die Stannard dus derde. Dus die kan ook echt wat met de fiets. En die verwacht ik hier aan het einde van deze rittenkoers toch wel in de top 10. En ja, misschien kan hij nog wel eens wat beter dan die top 10, dat het richting een top 5 gaat. Dus ik ben wel benieuwd hoe die het gaat doen.
Oké, Jury, tot slot. Onze compacte vooruitblik is weer iets minder compact geworden dan gepland. Dus we gaan afsluiten met wat hier overigens helemaal niks mee te maken heeft, maar met een voorspelling.
Oké.
Heb jij een leuke? Anders heb ik wel eentje. Bedenk jij hem voor de volgende keer?
Ja, oké, goed.
We hadden net al even over Parijs-Nice. De winnaar, zijn we het beide over eens dat we al denken dat hij vaststaat in Roglic. Maar wie wordt de tweede?
Brandon McNulty.
Ja, die staat op dit moment derde in het klassement.
Ja.
Ik ga voor een man die dan wel eerst intern orde op zaken moet stellen. Want zijn Russische teamgenoot staat slechts 1 plekje lager in het klassement dan hem op dit moment. Een oud-gediende uit Spanje. Over wie heb ik het?
Jon Izagirre. En dat is een goeie, want die zag ik vandaag sprinten om een tussensprint.
Exact. Dus die gaat... dat vind ik wel tekenen dat hij dat er nog op gebrand is. Nou ja, goed, dat is iedereen. Maar dat hij ook nog eens een goede doen is en bij de les. Jon Izagirre voorspel ik als nummer 2 achter Roglic. Zijn verschil op dit moment is 40 seconden. En slechts 9 seconden op de nummer 2 van dit moment, Schachman. De bal is rond en alles is nog mogelijk. Ze gaat zien.
Mooie afsluiter, hoor. Godzijdank, ja. We doen een wielerpodcast.
Ik denk, ik gooi er eens een van de zeldzame voetbalwijsheden erin.
Nou ja, goed. In dat geval wil ik er nog maar eentje meegeven. Dan kun je toch beter ten onder gaan met je eigen strategie dan met de strategie van een ander.
Oké, mannen, we gaan het hierbij laten. Wij zijn er zondagavond, nemen wij weer een nieuwe podcast op. Dat betekent dat die maandagochtend bij jou in je favoriete podcast-app staat. Daarin gaan we je iets compacter dan in deze podcast even bijpraten over het afgelopen weekend, mocht je dat gemist hebben. Ik wil Sam bedanken voor de openingstune die in opbouw is. En ik wil Julian bedanken voor de montage van deze podcast. En Jury, ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage. Wij zien elkaar zondag weer. Mijn naam is Maxi Marshals. Koop Ride Magazine nu op shop.ridemagazine.nl. Hij is uit. Ligt komende week bij je op de mat als je me dit weekend nog aanschaft. En geniet van het fietsen. Until he saw the chance and Lance Armstrong is counting the moves. Als ik iets zeg, dan worden er aan vlasten plekt en dan staat er morgen een wielenflits. Moest ik nog wat zeggen? Ik denk, ik moet mijn bek houden. Nee, dat is helemaal goed.
Bread aisle, are you ready to rock? Dave's Killer Bread is the country's number one organic bread for a reason. Always delivering killer taste, killer texture, and killer nutrition. This isn't bread. This is bread amplified.